Wij lezen straks uit het boek Genesis het verhaal van Kaïn en Abel. Het verhaal van de ene mens die de ander niet als zijn broeder of zuster wenst en letterlijk en figuurlijk weg moet doen. Haast als een begin van ons Kyrie-gebed lees ik twee gedichten van mensen die leven in gevangenis en kliniek. En na de gedichten is er dan pianospel. M. Geen uitzicht. Alles is een vraag, onduidelijk en vaag. Niet weten wat er gaat gebeuren, niet weten wat de toekomst brengt. Alleen een schuldgevoel dat krenkt. Als ik in de spiegel kijk naar mijn gezicht, denk ik, heb ik wel een uitzicht? H. Er vliegt een vogel in de lucht. Ik kijk er naar en zucht. Hij zweeft zo sierlijk en zo hoog en zwenkt naar links in een boog. Ineens een duik in de richting van mij. Ik denk, alsjeblieft, neem me mee, dan ben ik vrij. Heb ik alleen een stukje brood weg voor mijn voeten? Hij zal wel gedacht hebben, blijf jij nog maar even boeten. Ik kijk omhoog en zie hem niet meer. Maar ik ben zeker, hij komt wel een tweede keer. Alleen wanneer, dat weet ik niet. Maar wil jij mij het zeggen als je hem ziet? Want dan komt hij zeker voor mij. En dan pas ben ik vrij. Ik kijk weer omhoog naar de lucht. En ik zucht. Thank you. Door het licht ben ik beoogd en gewekt uit bange leegte, nieuw geboren door het licht. Ik mag de nacht voorbij, getroost. Mijn lange schaduw blijft getekend door het licht en onweerstaanbaar wordt het dag. Ik zei het al, wij lezen Genesis 4, vers 1 tot 18, het verhaal van Kaïn en Abel. Je kan dat verhaal over twee broers op verschillende manieren, vanuit een verschillend perspectief, zeg maar, horen en verstaan. Ik merkte dat ik thuis het verhaal lezend het gezin voor me zag. Vader, moeder, twee broers, een oudste en een jongste. In de meditatie laat ik de broers zelf aan het woord. En ook de ouders hebben iets te zeggen. En de meester wil ik aan het woord laten, die althans in mijn fantasie de jongens op school heeft gehad. Ten slotte zal ook de eeuwige het woord nemen. Met enige huiver en schroom doe ik dat, want wie ben ik dat ik de eeuwige woorden in de mond zou leggen, waar zijn volk zijn naam niet eens wil uitschrijven op papier uit eerbied, in het besef dat wij de eeuwige niet kunnen en ook niet moeten willen uittekenen in woord en beeld. Wanneer wij woorden en beelden gebruiken, zullen we altijd beducht moeten zijn voor het geheim van zijn, van haar aanwezigheid. Anderzijds is er weer zo'n vrijmoedigheid te vinden in de schrift waarmee mensen de eeuwige aanspreken en waarmee volgens de Bijbelschrijver de eeuwige antwoordt. Abraham die onderhandelt met God. Mozes die de eeuwige ter verantwoording roept. Nou ben ik geen Abraham en ik ben geen Mozes en ik ben geen Bijbelschrijver, maar ik heb gemeend straks in de meditatie ook de eeuwige te mogen laten spreken. Maar laten we luisteren naar het verhaal in Genesis 4, Genesis 4, vers 1 tot 18, daarna zingen we Psalm 139. De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Op een keer bracht Kaïn de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend. Zijn blik werd donker. De Heer vroeg hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar je moet sterker zijn dan zij. Kaïn zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de Heer, waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kaïn. Moet ik soms waken over mijn broer? Wat heb je gedaan, zei de Heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom vervloekt ben jij. Ga weg van deze plek waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. Kaïn zei tegen de Heer, die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen. En als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden. Maar de Heer beloofde hem, als iemand jou doodt, zal dat 7 maal aan hem worden gewroken. En hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hen zou doodslaan. Toen ging Kaïn bij de Heer vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Ede. Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en bracht Henoch ter wereld. Kaïn was toen een stad aan het bouwen en hij noemde die Henoch naar zijn zoon. Tot zover de lezing uit Genesis, wij zingen Psalm 139. Ik begin met de moeder. We keken er naar uit, mijn man en ik. Ja, wij keken er echt naar uit. Naar de geboorte van ons tweede kind. Het was natuurlijk anders dan bij de eerste. Ja, de eerste was heel bijzonder. In meerdere opzichten. Ik bedoel, ja, je eerste kind, dat is heel speciaal. Maar Kaïn kwam ook op een bijzonder moment. Weet je, samenleven met z'n tweetjes een bestaan opbouwen, dat is niet gemakkelijk. Als je verliefd bent op elkaar, ja, dan wil je elke dag wel samen zijn. Je kan niet wachten om samen te leven en een toekomst op te bouwen. En dat is heerlijk. Maar het vraagt ook een boel. Wat wil je samen? Hoe wil je met elkaar omgaan? Wat is je taak in het leven, je opdracht? Welke kant ga je op? Welke verleidingen liggen als een slang op de loer? Waaraan geef je gehoor en waaraan bied je weerstand? Ik, Eva, ben een gevoelsmens en ben geneigd toe te geven aan mijn emoties, mijn behoeften, mijn begeerte ook. Adam, mijn man, leeft meer vanuit de reden, zeg maar, is verstandelijker. En dat botst wel eens. Of de een gaat, zij het met enige tegenzin, toch mee met de ander. Zoals met het appeltje, weet u wel. Ach, u kent ons verhaal, hoe het dan mis kan gaan. Dat je elkaar niet meer op een positieve manier corrigeert. Dat je elkaar niet meer ondersteunt. Maar elkaar de schuld geeft als er dingen fout gaan. We hebben heel wat afgeknokt samen. Elkaar dingen verweten, elkaar gekwetst. Ja, samenleven is mooi, maar het kost ook strijd. Het vraagt ook veel. Je kan denken dat je heel wat bent en dat je het samen wel eens even zult maken in het leven. Leven als God op aarde. Maar als het erop aankomt, twee kleine, naakte, kwetsbare mensjes, voelden we onszelf, die het moesten leren mens te zijn op aarde. Samen mens te zijn. En toen we al zoekend onze weg probeerden te vinden, zodat het weer tof, weer goed zou worden, toen kwam Kaïn dus, als een geschenk uit de hemel. We waren zo blij met dit nieuwe leven. We verwachten veel van hem. Hij zou ons leven weer glans geven. Ons zonnetje in huis zou die worden. We genoten van hem. Een paar jaar later werd ik weer zwanger. We waren er weer heel blij mee. Leuk ook voor Kaïn, zeiden we tegen elkaar. Ja toch? Een zusje of een broertje? Weet je hoe we hem genoemd hebben? Abel. Weet je wat dat betekent? Lucht, damp. Het was zo'n klein licht kindje. Hij was net lucht. In tegenstelling tot Kaïn, die was veel zwaarder toen hij werd geboren. Maar goed, we hadden nu dus twee jongens. Kaïn de oudste en zijn broertje Abel.
Thank you.
Vind je dat nou niet leuk, Kain, een broertje? Ik hoor het mijn ouders nog zeggen. Was het leuk? Vast wel, maar op een of andere manier was ik ook helemaal niet blij. Vind je dat vreemd? Het was ook wel raar hoor, iedereen zo blij en enthousiast. En ik zag de bijl hangen, denk ik. Alles wat ik alleen voor mezelf had gehad, moest ik delen. Vooral aandacht. En die wilde ik absoluut niet delen. Ik was tot nog toe de eerste en de enige geweest, het oogappeltje van mijn ouders. En dat moest wel zo blijven. Dus als Abel er al was, leuk, maar hij moest wel zijn plek weten. Hij moest niets anders zijn dan hij was. Abel, lucht. Ik, Abel, was nog klein, maar ik had het toch al wel in de gaten dat het in huis niet om mij draaide. Apart, hè? Dat je dat als kind gewoon aanvoelt, wat je plek is. Welke ruimte voor jou is. Welke rol je mag spelen in huis. Mijn broer Kain was de eerste en de oudste. Hij kreeg alle aandacht van vader en moeder. Dat was misschien prettig voor Kain, maar ik had daar ook wel een beetje van gewild. Nou had ik een grote mond op kunnen zetten en om aandacht schreeuwen, maar dat deed ik niet. Misschien zat dat niet zo in de aard van het beestje, zeg maar. Nee, ik schikte me in mijn lot. Dat lag me beter, denk ik. Hoe dan ook, ik deed mijn naam eer aan. Ik maakte me, om zo te zeggen, onzichtbaar. Ik stelde geen eisen, was niet lastig, paste me aan. Ik was gewoon gericht op wat de anderen in huis prettig vonden. Soms. En soms kon ik ook opeens zomaar verschrikkelijk kwaad zijn. Had ik de neiging om dingen stuk te gooien. Ik begreep zelf niet goed waarom. Op wie was ik nou kwaad? Misschien heb ik later wel eens gedacht, misschien kon ik er toch te weinig zijn voor mezelf. Als kind heb je die dingen niet door. Ja, je voelt het wel, maar je hebt er nog geen woorden voor. En de anderen thuis? Konden die het niet zien? Of wilden ze het niet zien? Dat ik misschien wel te veel gaf en te weinig vroeg? Dat ik misschien beter wat lastiger had kunnen zijn? Maar dat is wijsheid achteraf. Wist ik veel toen. Dus ik kon niet zeggen en niemand zag het. Onzichtbaar bleef ik. Ik, Abel, lucht. Ik zag het en ik had er verdriet om. Zo heb ik het toch niet bedoeld, dacht ik bij mezelf. De aarde zou een tuin zijn waar alles een eigen plek zou krijgen. Het licht zou er zijn en het donker. Dag en nacht zou er zijn. Het land zou er zijn en het water. Bloemen en bomen, vissen en vogels, leeuwen en lammeren. Ze zouden allemaal hun eigen plek krijgen, zodat het goed was. Tof op aarde om te leven. Ook de mens zou er zijn om te midden van alles zijn eigen plek in te nemen. Om er helemaal te zijn. Om niet maar één kant van zichzelf te zijn. Om niet een rol te spelen in het leven die bij hem niet past, maar om in zijn mens zijn te groeien en te bloeien. En ik dacht, was er maar iemand die zag. was er maar iemand die Abel riep. Moet er nog iets gebeuren hiermee of niet? Nee. Het is al opgehouden. Nee, het leek net of het daar vandaan kwam, vandaar. Maar goed, blijkbaar is het niet belangrijk. En ik dacht, was er maar iemand die zag? Was er maar iemand die Abel riep? Ik dacht het de laatste dagen steeds vaker, ik zou Abel eens bij me moeten roepen. Wie ik ben? Ik was hun meester. Ja, het is al lang geleden, misschien moet ik me er ook niet mee bemoeien. Ik kom in het hele verhaal ook niet voor, maar... Nou ja, ik kan ook niet zo goed mijn mond houden. Ik ken de jongens van Adam, van buiten en van binnen. Ik heb ze jaren lesgegeven. Ik kwam ook wel bij ze thuis. Het was precies zoals ze zelf al zeiden. Kain nam veel ruimte in en Abel was onzichtbaar. Ik heb toen wel eens gedacht en ook een keer gezegd trouwens, Abel, waar ben je, jongen? Kom eens wat meer tevoorschijn. Ik weet nog dat zijn vader dat helemaal niet prettig vond. Ik mocht daar niet aankomen. Ik begreep het niet, hij moest toch ook zien dat zijn zoon niet gelukkig was. Weet je, het was net of er niets mocht veranderen, zo'n gevoel had ik. En nu ik er zo over nadenk, ook in andere gezinnen waar ik kwam, leek het soms net of ja, ieder er alleen maar zo mocht zijn. Een bepaalde rol moest spelen, haast. De eerste zijn, of de laatste. De lieve zorgzame. De ambitieuze, de lastige, soms ook, of de bemiddelende. Dan vind ik het prachtig als een mens zijn eigen kwaliteiten ontdekt en gebruikt. En sommige zijn volgens mij ook voor zorgen en bemiddelen in de wieg gelegd. Maar een mens kan ook zo in zijn rol vastkomen te zitten dat hij andere kanten van zichzelf niet meer aan bod kan laten komen. Dan is het niet tof meer. Helemaal niet als anderen voor jou gaan bepalen wat van jou er mag zijn en wat beslist niet. Het deed me pijn soms om te zien als dat gebeurde en niemand leek er ook echt gelukkig mee te zijn. Maar owee, als iemand uit zijn rol dreigde te vallen of uit zijn rol dreigde te stappen. Alsof dan alles zou gaan schuiven. Alsof zeg maar een gevonden manier van samenleven, zodat het bestaan een beetje draaglijk was, in gevaar kwam. En dus moest iedereen vooral op zijn eigen plek blijven. Weet je, nu ik er zo over denk, weet je wie opeens in mijn herinnering komt? Kleine Mosje. Een vreselijk lastig en vervelend jongetje vonden ze hem op school. En dat was hij ook, eerlijk is eerlijk. Ja, het ging zelfs zo ver dat hij af en toe jatte. Hij kon zijn handjes niet thuis houden. Was al een paar keer betrapt. Nou ja, je kan je voorstellen wat een gedoe, ouders op school... Terwijl het toch al niet zo lekker ging tussen zijn vader en zijn moeder. Moesten ze samen weer opkomen draven. Ja, Mosje zorgde er wel voor dat ze met hem in de weer waren. Een lastig, haast beetje crimineel jochie. En toch had ik ook een zwak voor hem. Op een of andere manier konden we ook wel met elkaar overweg. Ik had vaak het gevoel dat er nog een andere Mosje was. En soms zag je dat heel even. Dan kon hij heel lief, heel zorgzaam zijn. Op een dag, ik vergeet het nooit meer, kwam hij huilend de klas binnen. Het was een kwartier voordat de lessen begonnen. Er was verder nog niemand. Hij vertelde dat zijn vader en moeder van plan waren uit elkaar te gaan. Ze willen uit elkaar, zei hij. En toen, het was hartverscheurend... En ik heb zo mijn best gedaan. Het was even stil. Alleen het gesnik van Mosje. En ik hoorde mezelf zeggen, je hebt zo je best gedaan om ze bij elkaar te houden. En met dat ik het zei, begreep ik waarom Mosje me zo raakte, waarom ik zo'n zwak voor hem had. Begreep ik dat hij eigenlijk een eenzaam, knokkend, bang jochie was. Begreep ik dat al dat lastige gedrag er moest zijn, omdat zijn ouders met hem vechtend dan tenminste niet te hoefden te vechten met elkaar. Begreep ik dat zijn gappen en slaan dus eigenlijk zorg was. Zorg om zijn ouders. En zorg om zichzelf, om te overleven. Want stel dat zijn ouders uit elkaar en weg zouden gaan. Hoe gek het ook klinkt, hij moest dus wel het vervelende rotjochie zijn, anders ging alles stuk. Het was verdrietig en mooi tegelijk. Ik bedoel dat een kind bereid is om zoveel te geven aan zijn ouders, zelfs zijn onschuld prijs te geven. Maar tegelijk ook wat verdrietig als een mens zo'n prijs moet betalen, zoveel op zich moet nemen, zo'n rol moet spelen dat hij zelf in de ellende terechtkomt. In het gezin van Adam had ik dus het gevoel niet aankomen. Alles moet zo blijven als het is, maar het liet me niet los. Dat Abel zo niet tot zijn recht kon komen. En ik dacht de laatste dagen dus steeds vaker, ik moet hem toch eens bij me roepen. Ik zei het al, ik deed mijn naam eer aan. Ik nam voor mezelf niet zoveel plek in ons gezin. Ik was er voor de anderen. Paste ook wel bij me, denk ik. Toch werd ik soms dus ook kwaad. Ik moest ook weer denken aan wat de meester ooit eens tegen me gezegd had. Abel zei die, waar ben je? Wordt het niet tijd dat jij zelf eens tevoorschijn komt? Hij heeft me later nog eens bij zich geroepen. We hebben heel wat gepraat. Dat hij tijd voor me nam en moeite deed om me te begrijpen, dat deed me goed. Ik begon wat meer zelfvertrouwen te krijgen. Ontdekte dat ik zelf behoeften en wensen had. Dat ik talenten had. De meester had me al eerder gezegd dat ik goed kon tekenen en schilderen. Ik ging daar wat meer mee bezig. Begon er inderdaad wat meer te zijn. Weet je wat ik later ook nog heb gedaan? Ik heb een altaartje gebouwd en een offer gebracht. Ja, we zijn dat thuis gewend. Mijn ouders doen dat en mijn broer Kain ook. Als om te zeggen, dank je wel God. Als om iets terug te geven van het goede dat je mag ontvangen in het leven. En dit keer was het voor mij heel bijzonder. Ik was echt heel blij dat ik weer een beetje mezelf kon zijn. Niet alleen maar gericht op anderen. Ik zag het ook. Dat Abel meer aanwezig was. Nu zul je misschien zeggen, wat leuk hè, dat je broertje wat meer tot zijn recht gaat komen. Om je de waarheid te zeggen, ik vond dat helemaal niet leuk. Integendeel. Ik raakte in paniek. Daar kijk je misschien van op, hè? Of niet? Ja, ik weet natuurlijk niet hoe jullie over mij denken, maar ik heb wel een vermoeden. Een verwend, egoïstisch, jaloers mannetje dat overal en altijd de eerste wil zijn? Zoiets? Ja, hè? Misschien is dat wel een beetje waar. Maar er is ook nog iets anders waar. Ik heb dat later pas ontdekt. Terugdenkend heb ik het eigenlijk ook wel vaak gevoeld dat er van mij als oudste veel verwacht werd. Ik kreeg veel aandacht, zeker, maar ik moest het ook allemaal waarmaken. Waar ik zo leuk in was, wat ik zo goed kon, wat ik allemaal nog in mijn mars had en zou kunnen doen. Ik moest het allemaal waarmaken. Soms kreeg ik het er benauwd van, want eigenlijk moest ik het beter doen dan ieder ander. Tenminste, dat begon ik zelf te denken. In alles moest ik de beste, de eerste zijn. Maar God, dat kan niet. En toen begon mijn kleine broertje zich te roeren. Ik raakte in paniek. Nu moet ik ook nog tegen hem opboksen, dacht ik. Maar dat red ik nooit. Ik kan alleen nog maar falen. Er was maar één oplossing. Weg. Weg. Hij moest weg. Dus toen heb ik hem weggemaakt. Abel, een geliefd mensenkind van mij, weg, verdampt. En Kaïn, een geliefd mensenkind van mij, had hem weggemaakt. Ik was bedroefd. Had spijt dat ik de mens gemaakt had. Wat ze elkaar niet allemaal aandeden. Ik dacht, heb ik het soms niet goed gedaan? Heb ik te veel van ze gevraagd. Maar ik heb ze toch de mogelijkheid gegeven om voor elkaar te zorgen. Ik heb ook zulke mooie dingen van ze gehoord. Ik heb zulke ontroerende dingen van ze gezien. En ik dacht, was er maar iemand die Kaïn riep. Ik liep maar wat rond, was nog steeds als verdoofd. Ik kon niet begrijpen wat ik had gedaan. Het duurde even voordat ik in de gaten had dat mijn naam geroepen werd. Kaïn, kende ik die stem, maar waarvan? Kaïn, shalom Kaïn, waar is je broer? Als Abel weer eens treuzelde en ik alleen op school kwam, was dat wat meester Jacob altijd zei. Shalom, Kaïn, waar is je broer? Kaïn, dat was de stem van meester Jacob. Kaïn, Kaïn, waar is je broer? Kaïn, waar is je broer? Waar is je broer? Ik rende weg, 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 weg van die stem. Wat heb ik met mijn broer te maken, hoorde ik mezelf al rennend schreeuwen. Ben ik soms mijn broeders hoeder? En toen viel ik. Ik huilde. En huilde, kon niet meer stoppen. Kaïn, kom, kom Kaïn. Hij, onze meester, nam me mee naar huis. Hij nam me in zijn armen, als een vader troostte hij. Praatte met me. En later nog eens over mijn pijn en mijn angst. Over mijn schuld. Ik weet nog dat hij die niet probeerde te verzachten. Over hoe het kan gaan tussen mensen, praatte hij met mij over thuis. Hoe je wordt die je bent. Welke taak je op je neemt of op je moet nemen voor je gevoel. Hoe de last veel te zwaar kan worden. Hoe je er alleen mee loopt te worstelen zonder dat iemand iets ziet. Dat je moet vechten. Dat je weg moet doen, alles wat jou kapot dreigt te maken. En dat je dan wat je misschien helemaal niet wilt zelf ook kapot maakt. Dat dat eigenlijk tragisch en droevig is. Dat vaders en moeders, broers en zusters, dat mensen zeg maar niet meer kunnen zorgen voor elkaar. Het heeft een hele tijd geduurd voor ik weer naar het veld kon gaan, waar ik hem weg heb gedaan. We speelden er vaak, Abel en ik. Ik wou dat ik hem terug kon halen. Dat het zo ver heeft kunnen komen. Dat ik het niet meer verdroeg om hem in mijn buurt te hebben. Dat ik hem uit de weg moest ruimen. En dat dat niet meer goed te maken is. Niet te herstellen. Ik heb op het veld een boompje geplant. Dat het me zo verschrikkelijk spijt. Dat ik hem zo graag alsnog een eigen plekje wil geven. Waar hij op zijn eigen manier kan groeien en bloeien. Mijn leven zal nooit meer zijn zoals het was. Ik ben getekend. Er is in mijn levensgeschiedenis een zwarte vlek die niet weggemaakt kan worden. Die ik ook niet weg mag, ook niet weg wil poetsen. Lange tijd heb ik gedacht, welk recht heb ik zelf nog om te leven nu ik mijn broer het leven ontnomen heb. Maar ik heb begrepen dat ik mag proberen om weer te leven. Weet je wat het eerste is wat ik ga doen? De rommel opruimen, zeg maar. Met de schuld die ik zelf op me geladen heb, afrekenen met wat door anderen aan mij is opgelegd. Opruimen, ruimte maken. Ruimte maken voor mezelf, voor wie ik ben en in Gods naam mag en moet zijn. Dat klinkt belachelijk natuurlijk als je iemand anders die ruimte ontnomen hebt. Maar als ik mezelf niet los probeer te maken van te grote verantwoordelijkheden en verwachtingen die in me zijn gaan zitten. Als ik me niet los probeer te maken van angsten om te falen. Als ik mij niet los probeer te maken van de angst eigenlijk om te leven. Kan ik ook geen ruimte, geen levensruimte geven aan de ander. Aan de afhankelijke ander die mijn broeder is. Gemakkelijk zal het niet zijn, maar het moet wel. Ons verdriet was groot en nog is het er. De vragen waren vele. Met name die ene, wat hebben wij gedaan of nagelaten dat dit kon gebeuren? We waren kapot, voelden ons schuldig, waren kwaad op onszelf. Hadden we dan niets in de gaten gehad? Toch hebben we voor beide zorgzame ouders willen zijn. Maar dat je eigen problemen en verlangens bij je kinderen terechtkomen. Vader en moeder zijn is niet zo eenvoudig als het lijkt. Soms moet je zelf maar uitvinden hoe het moet. En je maakt natuurlijk fouten, dat kan niet anders, toch? Wij namen ook weer van alles mee uit onze levensgeschiedenis. We waren ook kwaad op Kain, Eerst konden we hem niet zien. Pas na een tijdje hebben we hem opgezocht. We zijn gaan praten over Abel, over ons gezin. Over wat ieder te dragen en te verdragen had gehad. Dat het soms belastend was, wat we elkaar ongeweten en ongewild oplegden. Dat we dat tegen elkaar konden zeggen, konden erkennen eigenlijk wat de ander had gegeven en geleden, was goed. Het verbond ons weer met elkaar. Gelukkig dat we die erkenning alsnog aan elkaar hebben kunnen geven en dus ook de ruimte om anders te zijn. Nee, je hebt gelijk. Niet meer een Abel. Kain vertelde dat hij een boompje had geplant voor Abel. Ik zag dat Adam tranen in zijn ogen kreeg toen Kain het vertelde en ik moest ook even slikken. Wat mooi van Kain. Erkenning achteraf voor Abel. We zijn door een dal van diepe duisternis gegaan. We zijn er anders uitgekomen. We zijn gaan proberen om het anders te doen. Ik heb er vertrouwen in dat mensen het anders kunnen doen. Ik zie ze vechten met elkaar. Ik zie ze zich wegcijferen voor elkaar. Ik zie ze zich verstoppen voor elkaar. Ik zie ze zwoegen voor elkaar. Ik zie ze verkommeren door elkaar. Ik zie ze huilen zonder elkaar. Ik zie ze verlangen naar elkaar. Ik zie het. En ik roep ze. Ik roep Adam en Eva. Ik roep elke vrouw en elke man. Ik roep alle broers en zusters. Ik roep al mijn mensenkinderen om er te zijn op deze aarde. Om er helemaal zelf te zijn. Om er samen te zijn. Ik roep jullie om elkaar tevoorschijn te roepen. Voor elkaar de ruimte, de troost, de uitdaging, de liefde te zijn die ik voor jullie in gedachten had toen ik jullie schiep en tot leven riep. Ik roep jullie, want ik geloof nog steeds in jullie. Zullen wij een lied zingen, lied 942. Bekende melodie, denk ik.